naar het beloofde land. En natuurlijk, zij moesten God leren kennen. Want ze hadden een beetje de kennis van de Heer verloren doorheen die honderden jaren van slavernij. En dus doorheen Genesis wordt er elk een verhaal opgebouwd waar dat er selectieve verhalen worden gekozen om duidelijk te maken wie Israël is, om duidelijk te maken wie God is. Ja, God is niet zomaar zoals de goden van Egypte. God is maar één God, er is maar één. Hij is een jaloerse God, hij is een heilige God, hij is een rechtvaardige God. Hij is geen God die mensen maakt voor zijn plezier. Hij is geen God die mensen maakt zodat de mensen de goden kunnen dienen op allerlei manieren. Nee, hij is een God die voorziet in de behoeften van de mensen. Die mensen schept naar zijn eigen evenbeeld. Die hem, die God die de mens autoriteit geeft, zeggenschap. En dat ze een job hebben, dat ze een bepaald doel hebben. En dus dat maakt Genesis heel duidelijk. We hebben gezien dat vanaf de zondeval, dat de mens alleen maar in een neerwaartse spiraal terechtkomt, dat het steeds slechter en slechter gaat, en dan God probeert opnieuw een reset, een reboot te doen, een decreatie uit te voeren door de aarde, door een vloedgolf te laten overstromen. Vorige keer hebben we gezien, is het dan een lokale aarde, lokale overstroming, of was dat een globale overstroming? De meningen zijn er over verdeeld. Het schrift hoeft niet geïnterpreteerd te worden alsof het een wereldwijde vloedgolf zou zijn. Het kon ook een lokale zijn. Maar het effect daarvan was dat de hedendaagse bevolking in die tijd wel grotendeels weggevaagd was. En dat God dus opnieuw begon, een reboot, een nieuwe creatie. En dat er het water wegdreef en dat de wind begon te blazen. Het water ging weg en land kwam tevoorschijn. En dan kwam de mens en de dieren tevoorschijn, juist zoals in Genesis 1. En in Genesis 9, waar we voor de keer aan geëindigd, gaat God een nieuw verbond instellen met de mens. En ik zal even op het scherm laten zien. Toen zegende God Noah, dat hadden we al gelezen, denk ik. Ja, dat hadden we al gelezen. Een beetje naar beneden. We waren hier geëindigd. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gehad. Ja, vanaf dat moment werd dus eigenlijk de doodstraf ingesteld. De doodstraf, dat wel onder bepaalde voorwaarden, en nadien worden die voorwaarden ook nog eens gestipuleerd in Leviticus, dat er altijd door het woord van twee of drie mensen, de getuigenis van twee à drie mensen, moest dus de schuld worden bevestigd. En God geeft niet zomaar de doodstraf aan iedereen, maar zal dus ook gebeuren doorheen bepaalde organisaties. Dus in het Nieuw Testament moeten we dan ook de overheid respecteren, want Paulus zegt, zij draagt niet voor niks het zwaard, hè? We hebben het toen ook over een kleine discussie gehad over het al dan niet, is het Nieuw Testament voor of tegen doodstraf. Sowieso, een christen mag geen straf of doodstraf verlangen, maar wraak zal de Heere toebehoren. Het is wel een feit dat inderdaad vergelding of bestraffen, dat inderdaad een autoriteit gegeven is aan de overheid. En zij moet dat wijselijk gebruiken. En ik geloof wel dat we daar ten opzichte van waar dat we komen, vanuit de middeleeuwen, dat we daar toch wel ver in gevorderd zijn. Hè? Want vroeger werd voor het minste de mensen op de brandstapel geworpen, wijze van spreken. Nu zijn we daar toch allemaal wat humaner in geworden. En wie weet verandert dat nog. We zullen zien wat er gebeurt. Maar als christenen is het moeilijk om, hoe ik het zeggen, zelf voor de doodstraf te zijn. Allee, ik zal het nooit uitvoeren. Dus ik heb het dan ook moeilijk om iemand daarvoor te oordelen. Dat is een beetje een moeilijk geval. Ook al zijn er natuurlijk precies altijd uitzonderingen. En God zet dan een regenboog. Vers 11, deze belofte doe ik jullie, nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zonvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Oké. Dus dat wil niet zeggen dat er nooit van tevoren een boog of een regenboog was. Maar God gebruikt deze symboliek om aan te tonen of aan de mensheid aan te tonen. Dat er geen oordeel meer zal zijn in de vorm van een zonvloed. Ja, er zal wel een ander oordeel komen en dat is wel door middel van vuur. En zoals we kunnen lezen in het boek van in de brief van Petrus. Goed, maar dan gaan we verder. Vers 20. Dus met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Hè. Noach is hier eigenlijk dus de nieuwe Adam. De Adam, zoals de eerste Adam, die ook de grond moest bewerken. Zoals hier het verhaal ook verder gaat, gaan we ook zien dat Noach ook in zonde terecht valt. Want ook al is misschien de schepping opnieuw, er is een nieuwe creatie, er is een decreatie geweest, er is een nieuwe creatie, maar toch heeft het binnenste van de mens niet veranderd. Toch zien we dat de mens eigenlijk hetzelfde is gebleven. Dat er niks veranderd is en dat de mens weer begint te zondigen. Ja, zoals met Adam. En bij Adam was het ook met zijn zonen, Kain en Abel. Zo zullen we zien dat er hier ook een zoon is, genaamd Sham, die ook iets verkeerd gaat doen. Hè. We zullen even lezen. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Sham, de vader van Canaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafat een mantel, legden die over hun schouders, liep achteruit de tent binnen en bedekte het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. En toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam dat zijn jongste zoon hem had aangedaan, dus toen hij wist wat Sham had gedaan, zei hij, vervloekt zij Canaan. Knecht van zijn broer zal Canaan zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem. Knecht van Sem zal Canaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem. Knecht van Jafet zal Canaan zijn. Noach leefde na zonvloed nog 350 jaar. Totaal leefde Noach 950 jaar. Daarna stierf hij. Oké. Laten we teruggaan. Een beetje vreemd verhaal. Een paar versen lang. Een stuk 7 versen lang. Je zult misschien afvragen, waarom staat dat hier nu tussen? Waarom moeten we weten van Noach zijn dronkenheid? Er wordt echt niet veel details gegeven. We weten niet echt waarom of wat Sham heeft gedaan. We weten ook niet waarom Noach ineens zo boos is en waarom hij dan Canaan vervloekt in plaats van Sham. Hè, waarom de zoon van Sham en niet Sham zelf vervloeken. Dus er zijn hier toch wel een paar vreemde zaken die we moeten proberen te ontleden om te begrijpen wat hier wordt gezegd. Nu, waarom dat dit verhaal wordt gezegd is wel een beetje makkelijk om te ontleden. Want Canaan is altijd de tegenstander geweest, of een van de volkeren die de Israëlieten moesten gaan overwinnen. Op weg naar hun beloofde land, dat was natuurlijk de Canaanieten die in dat beloofde land zaten. En in dit verhaal lezen we eigenlijk dat de Canaanieten vervloekt zijn. Dat zij de dienaren, de slaven, de knechten zal worden van het nageslacht van Sem. Dat kun je lezen in 28. Prees zij de Heer God van Sem, knecht van Sem, zal Kanaan zijn. Dus in de tijd dat Mozes dit noteerde, en hij koos dit verhaal er specifiek uit om aan te tonen aan de Israëlieten die afkomstig zijn van Sem. Sem is de voorvader van al de Semieten, de Semitische volkeren. Dat zijn onder andere de Hebreërs. Je hebt dan de Jafet, en dat zijn dan de voorvader van alle volkeren die ja, in Europa, Euro-Azië wonen. En je hebt dan Sham. Sham zou dan de voorvader zijn van Noord-Afrikaanse stammen. En dus meer Afrikaanse, Egyptische stammen, de Kushieten, je kunt het allemaal lezen in hoofdstuk 10. Dat is een heel tabel van naties en daar wordt allemaal uitgelegd welke volkeren van waar afstammen. Maar, dus Mozes kiest dit verhaal eruit om duidelijk te maken, de Canaanieten die wij moeten gaan overwinnen, die in het beloofde land zitten en wij zijn vertrokken uit Egypte. Wel, die Canaanieten geen bang van hebben, zij zullen onze knechten worden. Want er heerst een of andere vloek op hun. Allee, zoals we hier kunnen lezen in het verhaal. Dus wat maakt dat, gaan we terug naar het begin, wat maakt wat Sham heeft gedaan zo erg? Wel, er zijn verschillende theorieën. En theorie 1 is een beetje de... Ja, als je het gewoon leest, en we lezen het, zoals we juist hebben gelezen, dan lijkt het alsof Noah dronken was. En, ja, dat was ook zo. Dat hij in zijn tent ging liggen, dat hij naakt was. En Sham, en er staat trouwens twee keer, toen Sham, de vader van Kanaan, wordt twee, en in, er staat nog ergens. Waar staat dat nou nog? Twee keer ergens, Sham, vader van Kanaan. Gewoon zo om duidelijk te maken dat hij de vader van Kanaan is. Dat er iets mee gaat gebeuren met Kanaan. In ieder geval, toen Sham, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. Jafet en Sem. Dus wat is zo erg? Wel, in het Midden-Oosten, in die tijd en cultuur, je vader naakt zien, dronken in een tent, daar niets tegen doen, en dat dan gaan vertellen tegen je broers, zou een enorm affront zijn, zou dus heel aanstootgevend zijn. En daarop zou... Sem en Jafet dus een mantel hebben genomen en hun vader gaan bedekken. Zij hebben dus wel het juiste gedaan. Ja? En toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij vervloekt zij Kanaan. Dus dat is de eerste verklaring, het voyeurisme. Dat noemen ze voyeurisme. Sham zag zijn vader, Ham. Sham, ik zeg altijd Ham. Sham. Zag zijn vader naakt en heeft hem niet bedekt. Oké, dat is een plausibele verklaring en dat is de meest evidente, zoals we dit gewoon kunnen lezen. Het verklaart wel niet waarom dat Noah Kanaan zou vervloeken. Wat heeft Kanaan, de jongste zoon van Sham, ermee te maken? Tenzij dat hij er iets mee had te maken, maar dat is niet evident uit de tekst. Het lijkt alsof Noah gewoon lukraak iemand vervloekt. Voilà, Sham, je hebt iets verkeerd gedaan. Ik ga uw jongste zoon vervloeken. De straf komt op hem. Ja. Oké, zo zou je misschien denken. Maar nog een bijkomend vraag is... Waarom zou Noah... Heeft Noah de kracht om iets te vervloeken? Heeft Noah... Moet God meegaan in die vervloeking van Noach? Snap je wat ik wil zeggen? Hij was dronken. Het is zijn eigen fout. En nu gaat hij precies terwijl hij nog dronken is, of hij is pas uit zijn roes, Gaat hij zo eens lukraak iemand vervloeken? Dus ik vind het wel een beetje vreemd. De tweede interpretatie is, en daar komt veel voor bij, bij de Joden, hè, bij de rabbies. Die hebben natuurlijk ook dit verhaal. En zij zeggen dat Sham, zijn vader, Noah, zou hebben gecastreerd. Dat wanneer hij de naaktheid zag, dat hij omwille van redenen zijn vader heeft gecastreerd. En toen dat Noah dat dus te weten kwam, en die zal dat dan wel te weten kwam, hij zal het wel voelen dan, wat zijn jongste zoon had aangedaan, heeft hij Kanaan vervloekt. Dit is een van de minst geloofwaardige verklaringen, wordt ook niet meer veel ondersteund door theologen. En het verklaart nog altijd niet waarom dat Kanaan wordt vervloekt. En dan hebben we de derde. En een verklaring die je vooral beter gaat verstaan als je de MBG gaat lezen. Dus als je een andere vertaling, de MBG of de Statenvertaling, gaat lezen. We gaan die er even bij halen. En dan zie je wat er iets letterlijker staat. Hij ontblootte zich in zijn tent. Vers 22. Toen zag Sham, de vader van Kanaan, zijn vaders naaktheid, en hij vertelde het aan zijn beide broers buiten. Daarop namen Sem en Jafat, dat is nog altijd hetzelfde, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij hun vaders naaktheid niet zagen. En toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij, voor zijn broeders. Dus wat je ziet, het verschil is de uitdrukking, toen zag Sham, de vader van Kanaan, zijn vaders naaktheid. De theorie gaat, de verklaring gaat, dat iemands naaktheid zien is een beeldspraak, een idiom. Een beeldspraak voor seksuele relaties te hebben. Een beeldspraak die ook verder terugkomt in het Oude Testament. En deze verklaring zeggen dat Sham de naaktheid van zijn vader heeft ontbloot. En dat is een uitdrukking om te zeggen, hij heeft een seksuele relatie gehad met de vrouw van zijn vader. Ja, ik zal direct een paar versen laten zien. Ja. Dus ze noemen dat ook de incestueuze relatie verklaring. Waarin dus Sham een seksueel daad had met zijn moeder. De vrouw van zijn vader, zijn moeder dus. Waarom dat hij zou doen, zal ik direct uitleggen. Maar we zullen eerst even kijken naar Leviticus, want daar komt inderdaad dezelfde uitdrukking in voor. We zullen even lezen. Computer is wat traag. Hier, dit is wat de wet zegt. Een man die zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder, neemt en haar schaamte ziet. Het woord hier schaamte is naaktheid. Juist hetzelfde Hebreeuwse woord als we hebben gezien in Genesis 9 bij Noah. En het woord zien, de schaamte zien, de naaktheid zien, zijn dezelfde Hebreeuwse woorden als gebruikt in Genesis 9. Dus een man die zijn zuster neemt en haar schaamte ziet, en zij ziet zijn schaamte, dat is gewoon een uitdrukking dus voor te zeggen van dat ze seks hebben gehad. Een schande is het, en zij zullen voor de ogen van hun volksgenoten worden uitgeroeid. De schaamte van zijn zuster heeft hij ontbloot. Zijn ongerechtigheid zal hij dragen. Ja, dus het ontbloten van de naaktheid van zijn zuster is dus een schande. En het spreekt hier inderdaad dus over het hebben van hoe zeg ik dat, improper sexual relations, hoe zeg ik dat, onjuiste seksuele betrekkingen. Dus dit, hier ga ik het over het weer een incestueuze relatie, de zuster. En het gaat zo verder, heel Leviticus spreekt ook over een man die gemeenschap heeft met zijn tante, met zijn moeder, met zijn vader. Het is allemaal schaamtelijk. Ja. Dan zal je misschien denken, oké, laten we terug eventjes naar Genesis 9 gaan. Dus het zien van iemands naaktheid, als dat inderdaad een idiom is, een beeldspraak is voor het hebben van seksuele betrekkingen, wil dat dan niet zeggen dat Sham zijn vader heeft verkracht? Vers 22. Toen zag Sham, de vader van Canaan, zijn vaders naaktheid. Wil dat dan niet zeggen dat hij seksueel betrekking heeft met zijn vader? Ja, dat is trouwens ook een verklaring. Dat was eigenlijk verklaring nummer 3. Maar dat verklaart niet heel het verhaal waarom hij dan Canaan zou gaan vervloeken en zo verder. En Cornel vraagt trouwens, zou het kunnen dat er een blinde haat was tegen Canaan? Dat Canaan willekeurig zondebok was? Dat kan, maar waarom zou God daar dan in meegaan? Door inderdaad de Canaanieten nadien dan, want ze zijn inderdaad overwonnen door de Israëlieten. Er moet blijkbaar toch iets meer aan de hand zijn. Ofwel was Canaan mee in betrokken. Hij kan ook, en wordt het hier niet duidelijk. Maar om terug te gaan, dus vers 22. Toen heeft Ham dan zijn vader niet verkracht in een dronken bui, maar waarom zou hij dat trouwens doen? Dat is al een eerste vraag. Maar er is ook een andere uitdrukking in Leviticus, dat zegt dat het zien van de vaders naaktheid is hetzelfde als het zien van de naaktheid van zijn vrouw. Dan even naar Leviticus 18. Ik weet, het wordt een beetje ingewikkeld, maar... Even wachten. Leviticus 18 en 6. Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant om de schaamte of naaktheid te ontbloot. Ik ben de Heere. Gij zult de naaktheid van uw vader, en daar staat het, dat is de naaktheid van uw moeder, niet ontbloten. Het is uw moeder, gij zult haar naaktheid niet ontbloten. De naaktheid van de vrouw van uw vader zult gij niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader. Dus hier wordt inderdaad gezegd dat de schaamte of de naaktheid van uw vader is de naaktheid van uw moeder. Dus, om terug te gaan, Genesis 9. En ik zeg maar wat die verklaring zegt, hè, want ook in deze verklaring zitten er ook wel wat gaten. Maar het is wel een interessante. Dus wanneer dat er wordt gezegd, toen zag Sham, de vader van Canaan, zijn vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broers buiten. Dus er zou hier een uitdrukking mee willen uitgebeeld worden, dat Sham seksueel betrekking had met zijn moeder, met de vrouw dus van zijn vader. Wat natuurlijk not done was. De vraag is, waarom zou Sham dat doen? Wel, Sham was de jongste van de broers. Ja? Je had Sem, Jafat en je had Sham. Zou het kunnen dat Sham, die als jongste broer, sowieso al niet de eerstgeborene zegening zou ontvangen, maar dat hij via het nemen van zijn moeder, dus het nemen van de vrouw van zijn vader, zo de troon, zo de autoriteit zou willen opeisen, zijn vader zult een schande brengen, om zo dan uiteindelijk ja, de heerser, de klanheerser willen zijn. Want in die tijd waren er natuurlijk nog niet zoveel volkeren. Er waren nog niet zoveel familieleden. Ja, ze waren de eerste familie. Sham wou dus eigenlijk de troon opeisen. door de vrouw van zijn vader ten schande te maken. En dat is inderdaad, dat klinkt heel raar, goddank dat wij dat gebruik niet meer hebben. Maar dat vinden we ook terug in het Oude Testament, hè, voornamelijk in Samuel en de koningen. Kan iemand een verhaal voor de geest halen? Waarin dat de vrouwen van koningen werden genomen om eigenlijk de troon op te eisen. Kan iemand of weet iemand over welk verhaal dat ik het heb? Dan even wachten tot er een microfoontje op gaat. Nee, niemand? Niemand? David? David en Absalom? Adonai, Adonijah en David? Nee, doesn't ring a bell. Wel, David heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Kijk, na de zonde van David, toen hij de andere man zijn vrouw, Bathseba, had genomen en hij was een hypocriet en hij kwam er niet voor buiten, maar uiteindelijk is de profeet gekomen, heeft David aangeklaagd, David heeft inderdaad zijn zonde beleid. Wel, dit is wat de profeet zei tegen David. En dus God spreekt doorheen die profeet en zegt, ik heb u gegeven het huis van uw heer. Daarmee bedoelen ze Samuel, want Samuel was de vorige koning. En de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda en indien dat te weinig geweest was, had ik u nog wel meer gegeven. Dus ik heb u gegeven het huis van uw heer en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Zie, in die tijd, en dat waren verschrikkelijke tijden, als iemand het koningschap opeist of met de harde hand ging overpakken. Wat zij deden waren de vrouwen, en meestal hadden de koningen verschillende vrouwen, hè, dan een harem en bijvrouwen en zo verder. Zij namen die en voegden ze toe aan hun eigen harem. Dit was om eigenlijk ervoor te zorgen dat de bloedlijn van de vorige koning, want de kinderen werden ook nog eens vermoord, maar die vrouwen werden dan ook nog eens bij hun genomen. Niet alleen om de vorige koning ten schande te brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat de bloedlijn daar stopte. En dat alleen nog maar toekomstige zonen zouden voortkomen vanuit het zaad dus van de nieuwe koning. Dat was de gedachte. In 2 Samuel 16 vinden we dat ook terug. David die dus eigenlijk de vrouw van een ander had gepakt, dat was natuurlijk wel voor andere redenen, met Bathseba, kreeg dan ook het oordeel eigenlijk terug in zijn gezicht door een van zijn eigen zonen, Absalom, hetzelfde gaan doen, maar met de bijvrouw van David. Absalom, u weet wel, die mooie jongen, een van zijn mooie zonen met zijn lange haar, die uiteindelijk verstrikt geraakt met zijn haren in de boom, hè. En hij wil de troon opeisen. En Absalom wendt zich tot Achitofel, geeft u ons raad, hoe moet het nu verder? Achitofel sprak, ga naar de bijvrouwen die uw vader heeft achtergelaten om voor het huis te zorgen. Dan zal heel Israël vernemen dat u uw vader hebt vernederd en zullen al uw aanhangers moed vatten. Dus werd er voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis en voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. Dus dat was een absolute schande en een absolute gooi naar de troon van David. Want David was ondertussen al op de vlucht geslagen. Maar dat is wat de koningen, of toekomstige koningen toen deden. En kan het zijn, om nu terug te gaan naar het verhaal in Genesis 9, dat Sham iets wou hebben dat niet van hem was. Iets wou toe-eigenen dat niet van hem was. En iets dat ook nadien meer zou voorkomen, onder andere tussen Lot en zijn twee dochters. Hè, die hadden ook een incestueuze relatie, waaruit dan de Moabieten zijn gekomen. Ja? Ook een volk dat altijd negatief is geweest in de geschiedenis van Israël. Dus hier zien we eigenlijk ook een incestueuze relatie. Sham die de troon wou opeisen, die geen genoegen nam met zijn jongste zoon zijnde. En daaruit dus eigenlijk een zoon zou willen hebben om van daaruit dus dan eigenlijk de zegening voor te zetten. Maar het zal zo niet zijn. En dan is er wel de vraag, want dat verklaart wel, wanneer Noach uit zijn roes ontwaakt en vernam wat zijn jongste zoon hij had aangedaan, dat verklaart dan wel waarom hij zo kwaad zou zijn. Moest hij inderdaad dat hebben gedaan, hè, met zijn vrouw? En dat kan zijn dat wanneer Noach dronken was, dat hij in die tent lag samen met zijn vrouw en dat hij niet wist wat te doen. Hij was helemaal in coma, misschien dronken coma, en heeft zijn zoon daarvan geprofiteerd. Het verklaart ook wel daarna dat hij Canaan zou vervloeken. Maar waarom? Hij is nog ineens geboren, kun je misschien zeggen. Hoe kan Canaan worden vervloekt als Noah nog ineens weet dat zijn vrouw zwanger is? Laat staan dat Canaan er al zou zijn. Dat is een goed tegenargument. Maar zij verklaren dat dan door te zeggen van ja, je moet niet alles als chronologisch zien. Hier is een beetje tijd overheen gegaan en men schrijft het op. Iets dat reeds gebeurd is, maar alsof het alsof het chronologisch direct nadien zou zijn gebeurd. Dat is een verklaring. Of een andere verklaring kan ook zijn dat Noah profetisch spreekt. Dat Canaan, wat betekent hij die dient, denk ik dat het is, dat een profetische naam was die ging gegeven worden aan dat kind dat ging geboren worden uit die incestueuze relatie. Dus het kan inderdaad zijn dat Noah hier profetisch spreekt, met andere woorden, hij zegt, hetgeen dat hieruit wordt geboren, zal in geen geval de zegeningen meekrijgen van God. Hè. God gaat niet doorheen het geslacht van Ham. Gaat de Messias voortkomen. Nee, wat nog erger zal worden, dit kind dat daaruit geboren gaat worden, zal een knecht zijn voor de anderen. Zeker niet degene die gezegend gaat worden. Het is God die beslist, maar het zal niet zijn door één zonde. Dat is eigenlijk de theorie. Oké, zijn er tot hiertoe nog vragen over? Oké. De reden waarom de verklaringen zo belangrijk zijn, is omdat voor honderden jaren was er een theorie dat zei dat de Afrikaanse mensen, de donkere mensen, dat zij vervloekt zijn door God. En die theorie kwam uit deze passage die we juist hebben gelezen. De theorie werd misbruikt, of de schrift werd misbruikt, om jarenlange periodes van slavernij goed te keuren. Onder andere de Afrikaanse slavernij, omdat hier staat dat Sham, is de voorvader van alle Afrikaanse volkeren en zij zijn knechten, zij gaan knechten worden, zij gaan slaven worden. En dus God heeft dat zo gewild, dat het Afrikaanse volk tot slavernij wordt gebracht. Dat was hun denken. Het is absoluut natuurlijk niet waar. Het is ten eerste Sham, wordt niet vervloekt, maar het is een van zijn zonen. Hè? De vierde zoon, de jongste zoon, want hij had er nog drie ander. Dat kunnen we lezen in Genesis 10. Maar het is dus, Kanaan wordt vervloekt. En Kanaan is maar een klein groepje dat al lang is uitgestorven, aangezien dat de Israëlieten de Kanaanieten hebben overwonnen en weggedreven uit het land. Ja, dat kunnen we allemaal lezen in het Oude Testament. Dus dat heeft niks te maken met de hedendaagse Afrikaanse volkeren die misschien wel kunnen afstammen van Sham en Kus en andere volkeren die worden genoemd in Genesis 10. Maar het wil zeker niet zeggen dat zij tot slavernij werden gedwongen voor de rest van hun leven en voor al die generaties daarna. Nee, hier wordt specifiek één volk, Kanaan. En dat was met de bedoeling om aan te duiden dat wanneer Israël in Kanaan kwam, dat zij eraan dachten van, hey, op een dag zullen zij ons dienen. En niet andersom. Wij zullen ze overwinnen en niet andersom. Maar het is in geen geval een excuus voor slavernij, om het goed te keuren. En dat is heel spijtig dat deze verschrikkelijke theorieën met de Bijbel proberen te worden bewezen. Maar dat was allemaal in de jaren 1500, 1600 begonnen. Toen dat er nog andere theorieën waren, hoor. En er was heel veel ongeletterdheid. En mensen geloven alsnog redelijk snel. En slavernij werd ook met de Bijbel goed gepraat. Maar het is heel duidelijk dat dit niet de wil van God is. Amen. Iemand nog vragen?